Ik heb wel meegemaakt dat iemand inderdaad zijn zadel losdraaide, zadelpen eruit trok. En dat, er zit dan een soort van
driehoekje.
Een driehoekje. Of er zit een of ander plaatje dat zeg maar zo moet duwen. Maar die viel naar beneden.
Ja.
En die lag dan
en die ligt in
het
frame.
Ja, ja, daar word je niet vrolijk van.
Nee, dat laatst.
Fiets laatst, op zijn kop schudden. Hopen
en maar dat had ik laatst ook met de testfiets. Die had ook zo'n constructie.
Ja.
Inbesleutels, kettingzweep, momentsleutel en carbonpasta. Ongetwijfeld ben je ermee bekend en gebruik je het misschien regelmatig. Maar welk fietsgereedschap is echt onmisbaar? Hoe gebruik je het en hoe voorkom je miskleunen bij fietsonderhoud en ellende onderweg? Natuurlijk geeft hoofdredacteur Edwin Haan raad en daad en mijn naam is Herman van Tilburg. Goedemorgen Edwin.
Goedemorgen.
Hey, miskleunen bij fietsonderhoud voorkom je door het juiste gereedschap. Ja of nee?
Nou, ik denk wel dat het helpt, maar ik zou niet geen 100% garantie durven geven dat je er geen miskleunen meer maakt.
Hey, want jij hebt natuurlijk al zoveel ervaring. Dat is heel fijn dat jij mij en onze luisteraars door deze uitzending kan heen gidsen.
Ik voel de druk.
Ja, dat is ook echt de bedoeling. Want ik kan natuurlijk wel een beetje sleutelen en heb ook wel een beetje ervaring. Maar ik ben nogal nog best steeds onhandig eigenlijk. En, graag, en breng ook mijn fiets graag naar mijn vrienden bij de fietsenzaak. Maar als we het hebben over gereedschappen. Als jij denkt aan gereedschap voor fietsonderhoud, wat komt er dan als eerste bij je naar binnen?
Multitool.
De multitool. Ja. En daar kan je eigenlijk een hele hoop mee. Hè?
Ja, daar kan je nou, bij je fiets 80% mee of zo. Hè? Ja. Op zich is een fiets natuurlijk niet een heel ingewikkeld apparaat ook.
Nou, dat vind ik soms wel hoor.
Ja, dat weet
en ik denk niet dat ik de enige ben. Maar,
nee.
Want als je de multitool, natuurlijk ook handig voor onderweg. Maar als jij bijvoorbeeld 5 gereedschappen zou moeten kiezen die je in huis moet hebben?
In ieder geval een kettingzweep. De cassette. Ik weet niet eens hoe dat ding heet.
Cassette afnemen.
Ja, de cassette afnemen. Ja. Zeg maar, daar zet je hem ook weer mee vast. Hè?
Ja.
Zo noemen ze hem geloof ik wel. Het is een zweep en dat ding wat je op de lokring zet. Die combinatie, die moet je hebben.
Dat zijn eigenlijk twee gereedschappen.
Ja.
Voor degene die het echt helemaal niet zegt.
Ja.
Je hebt de cassette achter op de fiets.
Ja, dan heb je één ding. Dat is een stukje. Meestal is dat een stuk ketting.
Ja,
dat, je
dat ziet
zet,
er eigenlijk
ook,
best apart
je
uit.
Ik heb ook een tang. Hè? Ik heb een hele handige tang. Die kan je gewoon inknijpen. Zet je over je cassette heen. Laat je los. En dan net even iets makkelijker dan een kettingzweep.
Dat hebben ze mij nooit verteld. Nee, dat hebben ze mij nooit verteld.
Ja, nee, die zijn heel handig.
Hoe heet die tang?
Ja, goeie. Een kettingtang, gok ik zo.
Nou, dan gaan we toch eens even googlen.
Het is altijd lastig met gereedschap, want soms hebben ze ook meerdere namen. Ja. Maar ik denk als je op kettingtang zoekt, dat je hem wel vindt. En dan heb je nog iets nodig dat je op die lokring zet, die zeg maar bij het kleinste krantje zet.
Ja.
En die twee heb je nodig om hem eraf te krijgen. En om er weer op te schroeven heb je alleen maar die ene nodig die bij het krantje zit.
Is dat ingewikkeld?
Nee, dat is heel erg makkelijk.
Ja, zelfs mij lukt het.
Ja, denk ik wel.
Je moet even het gevoel hebben van dat dat stukje ketting goed op de cassette zit.
Waar ik nog wel eens moeite mee heb met SRAM, die heeft het XD-systeem. Ja. XDR-systeem, dat is best wel heel fijn schroefdraad. En ik heb wel eens gehad dat hij daar net niet helemaal lekker op zat. En dan moet je wel een beetje oppassen dat je het schroefdraad niet kapot maakt. Zorg dat het goed schoon is allemaal. Dun laagje vet erop. En dan gaat dat ook wel. Maar dat is niet ingewikkeld, dat kan iedereen.
Oké, tel ik dan als één gereedschap. Ja. Dat is eigenlijk een setje.
Ja. Dan
de multitool.
Mijn momentsleutel zou ik kiezen.
De momentsleutel.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een veelgehoord gereedschap.
Ja, veel fietsonderdelen die zijn redelijk kwetsbaar. Hè? Zeker als ze van carbon zijn. Je bent snel geneigd om alles te hard aan te draaien. En heel vaak staat er ook netjes op bij je stuur. Dat je een boutje moet vastdraaien met 5 newtonmeter. Nou, dat kan je eigenlijk niet voelen. Dus met de momentsleutel die kan je zo instellen dat hij tot 5 newtonmeter zet die kracht. En daarna hoor je een klikje, dan weet je ook bende.
En vast is vast.
Vast is vast dan, ja. En zo'n momentsleutel koop je vaak met een set bitjes in verschillende maten. Voor al die inbusboutjes.
Zodat je altijd
het
juiste boutje. Kan je
met het juiste moment aandraaien, ja.
Oké, wat hebben we nog meer?
Dat is een goede vraag. Je hebt echt helemaal niet zo heel veel nodig. Ja, als je zelf je
ketting.
Ja, mijn ketting is geen gereedschap.
Nee, maar wat je ervoor nodig hebt?
Ja, je zou je ketting kunnen meten. Daar heb je een speciaal meettooltje voor.
Ja, kettingslijtagemeter. Dus
kettingslijtagemeter, ja, die zet je.
Dat is ook leuk voor Scrabble.
Ja, dat is een mooi Scrabble-woord. Ja. Die zet je op je ketting en afhankelijk van hoe ver die erin zakt, daar staan een paar streepjes op, kan je zien of je ketting bijna aan vervanging toe is of dat je al te laat bent. Dus dat zou een goede kunnen zijn. Ook al kan het ook zonder dat dingetje, maar Het is relatief goedkoop, dus die heb ik ook wel in mijn gereedschapset zitten. En ik vind zelf dat het wel handig als ik mijn trapaslagers kan vervangen. Dus daar heb je een pers voor nodig. Of als je trappers met schroefdraad hebt, dan heb je daar speciale sleutel voor.
Ja, dat is al vrij ingewikkeld. Hè? Dan moet je al ver gevorderd zijn.
Ja, ik denk dat veel mensen hun fiets toch liever naar de fietsenmaker
brengen
daarvoor. Ja, voor
trappers of lagers te vervangen. Of dat nou inderdaad bij trappers is of balhoofd of wielen.
Ja.
Maar om een ketting te kunnen vervangen, daar heb je ook gereedschap voor nodig.
Ketting
om je
even op weg te helpen. Ja, dankjewel. Ja. Je hebt een speciale tang nodig om je ketting los te halen. Eigenlijk kettingen zijn tegenwoordig. Meestal zitten ze met zo'n quick link aan elkaar. Hè? Of missing link noemde jij het net. Daar heb je een speciaal tangetje voor nodig. Waarmee je,
de missing link, even qua dummy.
Dat is zeg maar één schakel van je ketting.
Ja.
Het zijn twee delen. Die zet je op je ketting. Moet je dat eventjes een beetje in elkaar friemelen. En als je dan druk zet, dan hoor je een klikje. Dan schiet hij op zijn plek en dan zit je ketting weer vast. Dus als je die los wil maken, dan heb je een speciaal tangetje voor nodig.
Wat voor tangetje?
Dat is een tangetje met een beetje een kromme bek. Die zet je tussen twee, zeg maar aan de buitenkanten van die missing link. Als je dan de tang inknijpt, dan schiet die terug. En dan kan je zo je ketting loshalen. En een kettingpons is eigenlijk ook onmisbaar. Want als je een nieuwe ketting gaat plaatsen, dan is die meestal te lang. Moet je daar een stukje afhalen. En met een kettingpons kun je het pinnetje uit je ketting duwen. En dan kan je er een paar schakels uithalen, zodat die op maat is.
Oké, dus eigenlijk je inbussleutel.
Inbussleutel.
Momentsleutel.
Momentsleutel.
De
cassettegereedschap.
Ja, cassettegereedschap.
Kettingpons.
En een kettingslijtagemeter.
En een kettingslijtagemeter, ja.
Eigenlijk onmisbare items voor fietsonderhoud. Voor basisonderhoud.
Ja.
Hey, en daar gaat het natuurlijk altijd heel veel over smeer- en ontvettingsmiddelen.
Ja. Ja,
om even het rijtje even af te maken. Wat heb je nou echt nodig en wat is nou onzin?
Ja, er is veel onzin. Wat je eigenlijk echt nodig hebt, is smeermiddel voor je ketting.
Ja, en heb je natuurlijk ook allerlei soorten.
Heb je allerlei soorten.
Je hebt natuurlijk gewoon
olie en wax. Dat is
olie en wax.
Als je het in de grote groepen wil verdelen. Dan heb je ook nog hot wax en je hebt koude wax. Wax in een flesje, zeg maar. Maar je hebt,
wat is het verschil tussen hot wax en behalve
koude wax, dat is gewoon vloeibaar, maar dat is wat dikker dan olie. En dat droogt hard op als het een poosje op je ketting zit. En hot wax, dat is sinds een paar jaar is dat flink in opkomst. Daarvoor moet je je ketting in een soort eerst moet je die wax smelten. Dus je hebt een soort van frituurpannetje voor nodig.
Ja.
Dus een blok wax gooi je daarin, laat je helemaal smelten. Dan gooi je daar je ketting in. En daarna haal je ketting weer uit. Je hem laten afdraaien. Dan laat je het allemaal een beetje het overtollige eraf druipen. En dan droogt dat echt heel hard op. Dan buigt je ketting ook nauwelijks meer. En
hoe
Er zijn trucjes voor om dat weer een beetje soepel te krijgen. En dat gebeurt ook tijdens het fietsen trouwens. Dan zie je er ook nog allemaal overtollige stukjes wax vanaf gaan. En het voordeel daarvan is dat je ketting goed gesmeerd is, maar dat die niet plakkerig wordt. Dus dat neemt geen vuil op. Nee.
Maar ken jij fietsers om je heen die dat proces...
Ja, die ken ik, ja. En op mijn gravelbike doe ik het tegenwoordig zelf ook. Ik ben niet echt groot fan van, omdat kettingen zijn eigenlijk heel goedkoop. En als je die gewoon een beetje schoonhoudt met een doek en af en toe drup je olie erop, weet je, dan gaat het ook best heel lang mee. Maar het is wel lekker van die wax dat inderdaad dat je ketting gewoon geen troep opneemt. En zeker als je met je gravelbike veel door de bagger fietst, dan zie ik ook wel de voordelen van die wax.
Hey, en naast olie en wax voor je ketting, wat moet je nog meer in huis hebben?
Eigenlijk niks. Maar zullen alle onderhoudsmiddelen verkopen
qua,
niet
zijn. Qua precies. Ontvetters.
Ja, ja.
Voor je ketting.
Je hebt kettingontvetter.
Ja.
Je hebt spullen om je remschijven te ontvetten.
Ja.
In spuitbussen heb je dat. Je hebt het in flacons. En je hebt spullen om je frame mee schoon te maken. Zoals bike shampoo of zo noemen ze
dat. Of inderdaad je frame daar weer in te sprayen. Qua,
als die schoon is, kan je daar weer een soort, dat je een soort wakslaagje op doet. En dat die daardoor minder snel vies wordt. Of dat vuil makkelijker eraf gaat. Je hebt olie voor je derrieur, speciale olie, die dan weer net ietsje dunner is. Het zijn allemaal dingen. Ik heb het allemaal staan, maar eerlijk gezegd, ik gebruik het niet zo heel erg veel.
Nee, maar als jij je fiets gaat schoonmaken, stel je ketting schoonmaken, gebruik je dan ontvetter?
Nee. Dan haal ik gewoon een doek overheen en dan doe ik weer een druppie olie op.
Totdat hij helemaal zwart uit is geslagen, je ketting.
Nee, want met die doek haal je dat er gewoon af.
Nee, dat klopt.
Ja.
Maar als je het hebt over montagepasta's. Hè, als jij een zadelpennetje.
Ja.
Gebruik je dan of inderdaad je pedalen?
Ja, met pedalen gebruik je montagevet. Met je zadelpen ligt het er een beetje aan of die van carbon is of van aluminium. Als van carbon is, gebruik je carbonpasta. Er zit een soort hele fijne korreltjes in, ja. Dat die iets meer grip heeft, dat die niet wegzakt.
Dat die niet zakt, inderdaad.
En ook dat je hem er later weer uitkrijgt, is ook wel prettig.
Ja, ik had laatst met mijn gravelbike, die had ik weggebracht. En mijn mechanieken kon eigenlijk niet de zadelpennen meer uitkrijgen.
Oh, ja. Eigenlijk zou je dat standaard gewoon om de 2 maanden even moeten doen. Hè? Dat doet bijna niemand.
Nee, hij stelde voor. Hij zegt ja, want ik wilde hem eigenlijk iets hoger hebben. Hij zegt ja, ik krijg hem voor geen mogelijkheid los.
En hoe heeft hij dat opgelost?
Nou, hij zegt ja, dat ga ik nu niet doen. Maar de mogelijkheid is dat we hem tussen de...
Bankschroef.
Tussen de bankschroef zetten.
Ja, dat is de truc. Ja.
En dan
op zijn kop, hè? En dan kan je het frame zo...
En dan even heen en weer gaan frikken.
Soms met grof geweld.
Ja. Ja. Ik zeg, nou laten we dat nog maar even bewaren.
Ja.
Maar dat is inderdaad wel een goeie. Want dat is wel iets wat je gauw vergeet.
Ja, dat vergeet je inderdaad.
Want als je die zadelpen goed vast zit...
Ja, er komt toch zeg maar van bovenaf. Je fietst altijd al in de regen. Er komt wat zand en wat troep tussen. Dat sijpelt zo heel langzaam een beetje erin. En als dat laat je weer opdrogen, dan komt het volgende laagje... Dus uiteindelijk kan het heel vast zitten.
Want heb jij een bepaalde gewoonte als jij echt even aan je fietsonderhoud gaat?
Ja, als ik echt aan fietsonderhoud ga, dan zet ik hem op zijn werkplaats standaard. Ja,
maak zo'n even driepoot.
Zo'n driepoot maak ik even een sopje. En dan poets ik eerst mijn hele frame. Pak de velgen even mee. De naven maak ik schoon. Ik zet er geen hoge drukspuit op. Dat is ook nog wel. Die vraag komt vaak langs. Kan je je fiets met een hoge drukspuit schoonmaken? Dat kan, zolang je niet op je lagers en ballen hoeft en zo. Dat is niet handig om daar op te spuiten. Maar ik gebruik gewoon een spons en een sopje.
Heb je dan ook een overal arm wat je aandoet?
Nee, joh.
Nou, je gaat gewoon niet in nette kleding. Want
niet. Er zit ook nog wel iets tussen een overal en nette kleding, natuurlijk.
Ja, ik trek wel altijd even een oud t-shirt aan. Oh, ja. Want ik ken mezelf.
Alleen
ik heb 2 linge handen. Ja, en dan zit overal zit dan het vet. En
heb je ook van die handschoenen dan?
Nee, die niet. Oh, okay. Dus ik moet daarna altijd heel goed mijn handen wassen. Ja. Want als ik aan mijn fiets heb gezeten, dan heb ik... Maar dat ligt denk ik ook aan gaan hoe ik met mijn fiets...
Ja, ik heb ook wel gemerkt dat... Ik zie elkaar natuurlijk veel als testfietsen aan het fotograferen zijn. En zo dat jij altijd ontzettend veel vet op je pedalen smeert.
Klopt.
Maar ik hoorde net dat je het er ook niet op smeert, maar dat je ze gewoon erin doopt. Ja.
Maar dat is wel inderdaad. Ik vind dat een belangrijk potje, zeg maar. Dat potje met...
potje met vet.
Met potje met vet. Zo blijft het allemaal goed draaien.
Ja, je moet schroefdraad wel invetten. Maar dus wel gewoon een dun laagje is genoeg. Je hoeft het er niet in onder te dompelen.
Hey, als we het dan hebben over, hè, want dan hebben we het gehad over gereedschap wat je minimaal nodig hebt. Maar als we dan echt aan de slag gaan. Hè, dus ik heb mijn oude kleren aan en we hebben het ook even rondgevraagd. Tenminste, ik heb het rondgevraagd in mijn fietsgroepje. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook best wel heel veel input van onze luisteraars, van onze lezers. Ook bijvoorbeeld de vraag die we kregen van als je een fiets online bestelt, dan heel vaak komt die niet kant-en-klaar binnen.
Nee, tegenwoordig wel zo goed als kant-en-klaar.
Ja,
maar als het goed is, hè? Je moet je stuur recht zetten.
Precies. Nou, dat is wel goed te doen.
Dat is goed te doen. Meestal 3 boutjes aandraaien. Ja. Waarbij het ook nog wel belangrijk is dat je dan even zorgt of er geen speling op je balhoofd zit.
Ja, want hoe voorkom je dan zo'n miskleun met zo'n balhoofd? Want dat is inderdaad een balhoofd afstellen. Dat komt best precies.
Ja, dat komt best precies. Dat is het boutje, dat bovenste boutje, hè, op je stuurpen.
Ja.
Die andere 2 waarmee je je stuurpen vastzet, die zijn los. Dus je zet je stuur zet je eventjes recht en dan draai je dat boutje vast. En als je dan een beetje zo aan je stuur draait, dan voel je op een gegeven moment van hey, dit gaat te stroef, dan zit hij te hard als je dat hebt gedaan. En als je je voorrem inknijpt en een beetje zo je fiets van voor naar achter probeert te doen, en dan met je andere hand pak je je ballenhoofd zeg maar vast, dan moet je geen speling voelen. Als je geen speling voelt, dan zit hij in principe goed.
Okay. Dan heb je dat stuur vastgezet. Vaak zit het zadel op qua hoogte nog niet goed. En ook nog niet de positie.
Nee.
En tegenwoordig met een hele hoop fietsen hebben best een ingewikkelde zadelpenconstructie qua hoe die gemonteerd is.
Oh, de zadelpen in je frame bedoel je?
Ja.
Ja, dat is inderdaad...
En daar kunnen best wel dingen fout gaan. Als je het hebt over miskleunen. En dus ook het belang van die momentsleutel.
Ja, Ja, vroeger had je natuurlijk eigenlijk maar één soort zadelpenconstructie. Er was gewoon een ring die op je bovenkant op je frame zat.
En die draaide je aan. Dan kon je gewoon met een inbesleuteltje. Ja.
Maar tegenwoordig is het geïntegreerd, heel vaak. Ik heb wel meegemaakt dat iemand inderdaad zijn zadel losdraaide, zadelpen eruit trok. En er zit dan een soort van...
driehoekje.
Een driehoekje. Of er zit een of ander plaatje dat zeg maar zo moet duwen. Maar die viel naar beneden.
Ja.
En die lag dan
en die ligt in je frame.
Ja, daar word je niet vrolijk van.
Nee, dat laatst...
Fiets op laatst, kop schudden, hopen.
Ja, maar dat had ik laatst ook met de testfiets. Die had ook zo'n constructie. Ja. Dus met zo'n, wat noem je het? Denk een soort aluminium driehoekje.
Ja.
Ik denk dat het aluminium is inderdaad. En ja, die zat ook op die manier bevestigd. En die viel er ook uit. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook weer bij mij natuurlijk.
Ja,
dus ik kon inderdaad dat frame weer omdraaien. Ja. En een paar keer.
Ik heb meegemaakt dat de trappas eruit moest.
Dat had ik gelukkig niet. Maar ik denk, jeetje, heb ik weer natuurlijk.
Ja.
En dan ben ik een
half
uur verder.
Als het goed is, doe je dat maar één keer fout. Hè?
Dat klopt. Ik had het op een gegeven moment wel door. Maar ik denk van, waarom moet dat zo ingewikkeld?
Omdat mensen het mooi vinden als het
geïntegreerd is en dat het niet zichtbaar is. Ja. Ja. Maar ik verlang nog wel eens naar die ouderwetse constructie gewoon.
Ja, ik ook. Ja.
Want daar staat natuurlijk bij een zadelpen, als je die dus inderdaad zelf moet installeren, dan is het natuurlijk belangrijk dat je er wat vetten tussen smeert.
Ja.
Maar dan heb je vaak de constructie dat je dan twee boutjes moet aandraaien.
Ja.
En dan is die momentsleutel.
Dan is die momentsleutel wel belangrijk. Ja.
Want als het daar dus misgaat, dat je dus inderdaad te hard kan aandraaien, wat kan er dan gebeuren?
Ja, het boutje kan breken.
Ja.
Of je kan je zadelpen mollen, of je kan je hele frame mollen. Ja. Dan ben je.
Want dat kan wel eens gebeuren. Hè?
Dat kan gebeuren.
Dat je frame gewoon op een gegeven moment daar scheurt.
Ja.
Omdat er te veel druk op.
Ja. Nou, je zal je frame niet scheuren door het te strak aandraaien. Het is dan meestal meer dat je of je zadelpen stuk gaat of dat je het boutje kapot maakt.
Jawel, maar de druk die op dat stukje van het frame, dat kan toch in
niet door, niet door dat boutje aandraaien, want er komt veel meer druk op dat frame als jij daar met je kont op zit en met je volle gewicht op leunt natuurlijk. Maar het gaat er vooral om dat je de zadelpen of het schroefdraad niet stuk maakt.
Oké, want ik hoor dan wel eens van die verhalen. Als je te hard aandraait, kan dat dus inderdaad ook een gevaar zijn voor je frame.
Ja.
Maar die kans is minder groot.
Ja, die is wel minder groot, ja.
Oké, dat is weer een hele geruststelling.
Nou ja, je moet het gewoon niet te hard aandraaien, daar komt het op neer.
Nee, daarvoor die moment, daarvoor die momentsleutel.
En wat ook lastig is met die constructies met twee boutjes, is vaak dat je er eentje aandraait. Dan denk je, dit zit goed. Ja. En dan draai je die andere aan, dan denk je, dit zit goed. En dan kijk je nog naar die eerste, dan blijkt die weer helemaal los te zitten. Dus dan kun je die nog even wat harder. En als je zo aan de gang blijft, dan ga je heel vaak alsnog te hard aandraaien. Dus
ja, plus dat die zadelpen weer kan zakken.
Ja, ja.
En want ook het positioneren van je zadel in, horizontaal.
Ja.
Daar zie je ook steeds meer heel veel verschil in constructies.
Ja, soms heb je daar gekke bout. Dat je met één bout alles afstelt. Ja. En soms heb je eentje aan de onderkant zitten voor een horizontale afstelling en eentje aan de zijkant voor van voor naar achter.
Heb je daar nog een gouden tip voor?
Nee, dezelfde tip. Invetten. Ja. En goed af, niet te hard aandraaien. Misschien is de gouden tip wel, schrijf je maten op. Zodat je weet hoe hoog je zit en hoe ver je wil zitten.
Ja, hoe meet jij dat dan?
Meet met een centimeter vanaf het midden van mijn trapas tot de bovenkant van mijn zadel.
Ja, het zadeldek.
Ja, het zadeldek.
Ja,
en veel mensen meten vanaf de punt van een zadel tot aan het stuur, die afstand.
Ja, hardstuur.
Maar ja, ik fiets op zoveel verschillende fietsen, zoveel verschillende maten. Dat krijg ik niet overal hetzelfde. Dat vind ik ook niet zo erg.
We gaan natuurlijk straks verder. We hebben natuurlijk nu even gehad over het afstellen van je zadel, stuur. Zometeen gaan we het even hebben over banden. Altijd een enorme uitdaging voor veel luisteraars. Maar voordat we daaraan beginnen, ga ik even naar een boodschap van onze partner. Haal voordelig je verantwoorde sportvoeding naar huis. Dankzij partner Bi-Nutrition kun je nu voor €55 in plaats van €70 het Fiets de Podcast sportvoedingspakket bestellen. Vol met repen, 1 kilo sportdrank, gels en shots. Zo ben jij klaar voor je sportieve uitdaging. Ga naar bij.nl/fietspodcast of check even onze show notes en gebruik de code podcast. Banden en wielen.
Ja, dat is ook een mooi onderwerp.
Ja, daar krijgen we natuurlijk
een hele podcast
over. Ja, daar krijg ik natuurlijk heel veel vragen over. En ik had het ook even uitgevraagd in mijn fietsgroep van, hey, als je het hebt over miskleunen met bandjes. Nou, daar krijg ik heel veel input op. En ook van hele ervaren fietsers die heel goed zijn in sleutelen. Gebeurt het ook regelmatig met van Jelmer. Die zei, ja, ik heb het toch wel eens meegemaakt met... Dan heb ik mijn banden gemonteerd na heel veel gedoe. Hè.
Ja.
Nog steeds zijn heel veel banden die je met ontzettend veel inspanningen erom...
Ja, het lijkt wel moeilijker te worden, ja. Vind ik. Sinds we die hoekless velgen hebben en tubeless... Dat, dan is zeg maar, dan lijkt alsof die banden net een maatje kleiner maken om ze strakker te laten aansluiten. Dus ik sta tegenwoordig ook geregeld te worstelen om nieuwe banden op veld te krijgen.
Even voor de luisteraars die dat nog niet hebben meegekregen. Hoekless, even kort, wat is dat ook alweer?
Ja, normaal heb je, vroeger hadden velgen altijd een soort van haakje of een randje aan de binnenkant. Waar de draad van de band achterbleef, zodat je band er niet af kan schieten als je hard de bocht doorgaat. En tegenwoordig worden steeds meer velgen zonder dat haakje gemaakt. Dat noem je hoekless velgen. Het voordeel daarvan is dat ze velgen lichter kunnen maken en goedkoper kunnen maken. Dat zeggen ze er dan niet bij, maar dat heeft er wel mee te maken. En ook dat je, omdat we met bredere banden zijn gaan rijden, sowieso al met minder bandendruk rijden, is het ook minder van belang. Maar bij die constructie is het wel extra belangrijk dat je band goed aanslaat.
Ja, want Jelmer die zei van ja, de looprichting van de banden.
Ja, sommige banden hebben profiel. Wat bij mountainbiken en gravelen serieus nut heeft. Maar bij een raceband eigenlijk nergens op slaat. Maar als ze profiel hebben, staat er altijd wel op. In welke rijrichting je ze moet monteren. En, ook ik vergeet dat wel eens. Ja. En dan heb je staan worstelen om die band erop te krijgen. En latex erin. En opgepompt en geplopt en alles. En dan denk je, oh. Kut. En dan heb je 50% kans dat het goed was. En ik verdenk ze echt serieus ervan dat dan toch vaker dan 1 op de 2 keer dat ik hem verkeerd om heb. En dan kan je alles er weer afhalen.
Ja, want die looprichting wordt aangegeven door een pijltje.
Er staat een pijltje met rotation staat er dan meestal op. Dus moet je altijd even goed kijken. Dat maakte natuurlijk vroeger bij je voorband niet uit. Dus dan was het altijd wel goed. Maar tegenwoordig hebben we schijfremmen en die zit nou eenmaal aan één kant. Dus ook bij je voorwiel maakt het tegenwoordig uit. Dus van tevoren kijken. Dat is het devies.
Ja, want anders dan begint het hele feest weer opnieuw.
Ja, en vooral als je met latex werkt, is dat, word je daar niet vrolijk van.
Ja, want ook een vraag van Ries Monet, mooie achternaam. Hij zegt, hebben jullie nog tips voor hoe je die banden... Nou, ja, we hadden het er net over van het wordt steeds lastiger wat jij zegt. Hè? Ja. Maar heb je tips om een band er makkelijk op te kunnen krijgen? Er zijn ook heel veel mensen die worstelen.
Ja, waar de meeste mensen mee worstelen is dat ze de band niet goed in het midden van de velg doen.
Ja.
En in het midden is de velg een beetje... De velg is hol, zeg maar. Hè? Ja. Dus in het midden is hij eigenlijk kleiner dan aan de buitenkant. Dus als je de band goed aan de binnenkant heeft... Dan
maar hoe bepaal je het midden? Dat is misschien een hele stomme vraag. Maar hoe bepaal je het midden van...
Het midden is tussen de twee velgranden in. Ja. Dus als je je band een beetje inknijpt en hem dan zo tussen je vingers in... Ja, dan kunnen mensen niet zien als ze alleen naar de podcast luisteren. Maar tussen je vingers in zomaar naar je toe trekt... Dan geef je die band er extra ruimte.
Hey, dit is jammer dat we dit niet kunnen laten zien. Hè? Ja. Want... Ja, je beeld dat wel heel goed uit.
Wij hebben een onderhoudsgids trouwens, een hele dikke. Die is in de shop te koop. Daar wordt alles in uitgelegd over onderhoud. En daar staan ook dit soort trucjes in.
Hoe heet die? Gewoon de fiets?
De fiets onderhoud, grote onderhoudsgids, ja.
En die kan je gewoon bestellen via fiets.nl/shop. Ja,
er zijn heel veel foto's erin en daar leggen we alles in uit.
Nou, dat is heel goed. Maar als je het hebt over makkelijker een band omleggen. Dus nou ja, het begin in het midden van de band.
Ja.
Andere dingen... Die het leven makkelijker maken.
Ik heb heel veel discussie gehad over aan welke kant je begint. Ik ben eigenlijk kwijt wat nou de conclusie was. Maar sommige mensen zeggen je moet altijd eindigen bij het ventiel. En andere mensen zeggen je moet altijd beginnen bij het ventiel. Ja.
En waarom zou je moeten beginnen of moeten eindigen bij het ventiel?
Als je binnenbanden gebruikt, dan kan je het ventiel een beetje je band induwen. En dan krijg je daar wat meer ruimte, want anders zit het ventiel in de weg. Dus dan zou je kunnen zeggen, laten we eindigen bij het ventiel. Dan duw je het ventiel een beetje zo je band in en dan krijg je daar extra ruimte. Als je tubeless banden hebt, dan zit het ventiel vastgeschroefd. Ja. Dus dan
heb je ook andere ventielen voor nodig.
Heb je ook andere ventielen voor nodig. En dan, ik ben er eigenlijk zelf, ik gebruik beide methodes. Dus ik ben er nog steeds niet zo achter wat nou, ik vind het allebei, ik vind het eigenlijk niet zoveel uitmaken.
En qua binnenbandjes, ik had diezelfde, Jelmer zei ook van ja, ik gebruik wel eens latex binnenbandjes. Ja. En dan monteer ik ze niet goed. En dan heb ik direct een klapband.
Ja, je moet heel goed opletten voordat je je band gaat oppompen. Dat je binnenband echt goed in je buitenband zit. En dat hij niet ergens een beetje knel zit. Dat je als je binnenband net tussen je velg en je buitenband zit. En daarna doe jij daar 6 bar in of zo. Dan grote kans dat je stuk gaat. Of mensen gebruiken soms ook bandenlichters om een band te monteren. Omdat als het met de hand niet wil. Dat je...
Nee, ik gebruik eigenlijk altijd
dan moet je
twee bandenlichters.
Moet je heel goed zorgen dat je niet je binnenband tussen je bandenlichter en de velg krijgt. Want dan prik je hem gelijk lek. Dat zie je eigenlijk pas als je hem gaat oppompen. Hè. Dan heb je je band erop, ga je hem oppompen. En dan blijkt je al je eigen binnenband lek geprikt te hebben.
En als je dan inderdaad zeker, hè, steeds meer fietsers hebben carbon velgen.
Ja.
Daar ga je, je hebt die binnenband, je hebt die buitenband erom gekregen. Mm-hmm. Ga je pompen.
Ja.
En dan moet je altijd dat pangetje horen.
Je hoort niet altijd dat pangetje meer.
Nee, maar
je moet wel even goed checken dat inderdaad de band helemaal netjes langs de buitenkant van de velg zit. Ja. We hebben nog wel eens problemen ermee. Als je onderweg een lekke band krijgt en je staat met zo'n mini-pompje te prutsen, dat soms je band niet helemaal goed op je velg gaat. En dan zit er een rare bobbel in. Als je dan gaat fietsen, dan zit je op en neer te hobbelen. Heel irritant.
Daarom is het altijd handig om een gaspatroontje bij te hebben.
Ja, zeker. Maar daar moet je ook mee om kunnen gaan.
Ja, heb je daar
ik heb zo vaak met mensen gestaan dat ze dat gaspatroon erop zetten, maar dan niet goed. En dan spuit al die lucht die band in moet, die spuit gewoon de buitenlucht in.
Omdat je dan niet goed hebt aangedraaid.
Ja, niet goed hebt aangedraaid, ja.
Hey, en dan, bandjes hebben we gehad. Pedalen monteren. Als je dat voor het eerst moet doen.
Ja, mensen staan al heel vaak te dubben van welke kant moet ik opdraaien.
Ja.
Daar is een simpel ezelsbruggetje voor.
Want welke kant was ook weer links of rechts de draad?
Naar voren is vast. Als je dat onthoudt, je moet aan beide kanten van je fiets moet je je pedaal richting je voorwiel draaien.
Ja.
En dan gaat die vast. Dus aan de rechterkant draai je hem met de klok mee. Aan de linkerkant draai je hem tegen de klok in.
En om je pedaal weer los te krijgen, heb je daarvoor nodig?
Dat ligt aan je pedaal, maar de meeste pedalen hebben tegenwoordig een inbus nodig. En dan is het handig als je een beetje een lange inbussleutel hebt.
Zodat je kracht kan zetten.
Zodat je kracht kan zetten. En zorgen dat je je krenk een beetje in een handige stand hebt, zodat je ook goed kracht kan zetten. En dat je niet met je vingers, als je ineens losschiet, over de spaken heen schiet. Want dan liggen je knokkels open. Gebeurt ook vaak. Is mij ook gebeurd. Jou waarschijnlijk ook.
Ja. Hey, en als je het hebt over misschien wel een van de meest grote ergernissen bij fietsers.
Kraken?
Een kraakje, een tikje. Kraak.
Ja.
Vooral als je het zelf al is het irritant als je het hoort. Maar als je een groepje fiets.
Ja,
en anderen ga je erop wijzen.
Ja, het is soms super lastig om te achterhalen waar het vandaan komt. Hè? Het is, ik heb één fiets die gaat kraken na een kwartiertje of zo. Dat is heel raar. Dan denk ik, het is opgelost. En een kwartier later begint hij dan weer te kraken. En dan haal ik alles uit elkaar, maak het schoon, vet het in. Ga fietsen. En mooi, opgelost. Een kwartier later begint hij weer. Heel vervelend.
Nou ja, ook iemand uit mijn groep die zei, Gerben, die zei, ik had ook een kraakje. En die dacht van, dat zit bij de trapas. Fietsen maken ook maar aan de gang gegaan.
Ja.
Het kraakje was niet weg. En uiteindelijk bleek het gewoon te zitten bij zijn wiel. Hè, bij het ventiel.
Het ventiel, ja. Het is wel raar dat kraakt trouwens. Maar soms op de gekste plek. Ik weet wel eens dat iemand ook zijn fiets steeds naar de fietsenmaker bracht. Die zei, ik hoor het gewoon niet. En dan ga je uiteindelijk, je gaat trappas inderdaad. Dat is vaak het eerste wat je gaat vervangen. Trappas lagers dan. De achterkant, wiellagers ga je misschien vervangen. Maar dat bleek uiteindelijk dat er een los dingetje in zijn schoen zat. Weet je, waar je je plaatjes mee vastdraait. Daar was iets en dat schoof steeds zo tik, 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 tik tijdens het fietsen. Ja, daar kom je natuurlijk nooit achter als fietsenmaker.
Maar vaak met een kraakje, zit het vaak ook bij de zadelpen? Hè?
Het zit vaak bij de zadelpen. Dan is het een kwestie van even eruit halen, goed schoonmaken, invetten en weer vastzetten.
Ja.
Het zit vaak in de trapas. Doe je op zich hetzelfde mee. Uit elkaar halen. Invetten. En als dat niet lukt, een nieuwe trapas lagers erin. Dat kost ook niet de wereld. Pedalen willen nog wel eens kraken. Hè?
Ja.
Zit ook lagers.
Lagertjes.
Ja. Dus die zijn vaak ook te vervangen. Je hoeft niet per se gelijk nieuwe pedalen te gaan kopen.
Maar hoe doe je dat dan? Want ik zou dan direct denken, ik moet nieuwe pedalen kopen.
Oh nee, pedalen zijn eigenlijk, dat verschilt per pedaal. Maar meestal heb je gewoon genoeg aan een inbussleutel en een steeksleuteltje of zo. Veel meer is er niet. En dan koop je een vervangingssetje. Moet je eventjes zoeken of even naar je fietsenmaker. En
dan kan je...
is echt helemaal niet ingewikkeld.
En dan draai je iets los?
Je draait iets los, maar de binnenkant van je pedaal, daar zit een soort, daar zit ook een as in. Daar zitten lagers op. Vaak vervang je dat hele deel. Dus je haalt gewoon je pedaalbody eraf en die zet je op de nieuwe trapas.
Hey, en als je het hebt over je ketting vervangen. Hè, we hadden het al even bij het gereedschap over wat je ervoor nodig hebt.
Ja.
Hoe pak je dat dan aan? Dus als jij een nieuwe ketting moet kopen, hoe weet je dan wat voor ketting? Want je hebt het vaak over 114 schakeltjes. Of
ja. Ja, je moet even kijken hoe groot je ketting is die er nu op zit. Nou, ja. Sowieso, waar fiets je mee? Veel mensen fietsen natuurlijk of met Shimano of met SRAM. Je hoeft niet per se, als je met Shimano of met SRAM fiets, hoef je niet per se ook een ketting van dat merk te hebben. Maar
nee, want je kan verschillende KMC heb je natuurlijk ook. Ja, precies. Andere aanbieders.
BBB's, kettingen. Ja. Wat belangrijk is dat je weet als je met 11 speed fiets, dat je een 11 speed ketting koopt en niet een 10 speed of een
12 speed. 12
speed. Dan moet je weten inderdaad hoe lang hij is. Nou, dat is een kwestie van schakelstellen.
Maar meestal kan je natuurlijk ook wel googlen wat er voor 11 speed nodig is of 12 speed. Ja.
En dan als je hem gaat vervangen, heb je die gereedschappen nodig waar we het eerder al over hadden. En wat handig is om je oude ketting er even naast te houden. Zodat je weet hoe lang die moet worden, hoeveel schakels je eraf moet halen van je nieuwe ketting.
Ja, want zit er dan de ketting die je koopt altijd een schakel te veel?
Bijna altijd zitten er meerdere schakels te veel, ja.
Dus die haal je er tussenuit?
Ja. En dan zit er altijd een quicklinkje bij. En dan zet je hem weer vast met hetzelfde quicklinkje. Echt een klusje dat iedereen thuis kan doen.
En in hoeverre is er dan een relatie tussen die ketting en de cassette?
Ja, die hebben een innige relatie met elkaar. Dat slijt op elkaar in. Die ketting slijt, maar die slijt ook de tandjes van je cassette. Dus wat je vaak moet doen is, als je je ketting moet vervangen, moet je vaak ook de cassette vervangen. Want anders dan loopt het niet lekker meer. Of lawaaiig of het schakelt slechter. Als je het zeg maar zo economisch mogelijk wil doen, dan zou je met twee kettingen fietsen die je om de zoveel kilometers vervangt. Zodat zeg maar, die twee kettingen een beetje inslijt op die cassette. Want op die manier gaat je cassette veel langer mee. En cassettes zijn duurder dan kettingen. Ja. Dus zeg maar, als je het echt economisch wil doen, dan doe je het zo.
Want ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe je fietst. En hoe je natuurlijk je spul onderhoudt qua hoe lang de levensduur is.
Ja, daar kan je echt helemaal niks aan zeggen. Zoals wij in de Flevoland schakelen we bijna niet op de racefiets. Ja, dan gaat het heel lang mee.
Terwijl die vier bochten op een gemiddelde rit.
Precies. Terwijl als je altijd kreffelt of mountainbiket op de Veluwe in het zand. Dan slijt het onder je kont vandaan waarschijnlijk.
En qua miskleunen, als je het hebt over een cassette monteren. Of stel dat je op vakantie gaat en je gaat de bergen in.
Ja, als je in een 30 cassette had en je gaat in een 34, dus een grootste kransje achterzet, dan moet je derrieur in de meeste gevallen anders afgesteld worden. Dat kan je het beste even niet de dag voor je vakantie gaan doen, maar ietsje eerder. En ook dan even testen of je ook wel echt goed op die 34 gaat. Dus dat is wel een...
Maar wat kan dan verkeerd gaan?
Nou, in het allerergste geval kan je ketting bijvoorbeeld als je naar groter gaat, is het allerergste geval meestal dat hij gewoon niet op die 34 komt. Dus dat is geen ramp, behalve dat je misschien niet fietsend die berg opkomt. Maar het kan ook zo ver fout gaan dat bijvoorbeeld je ketting tussen je spaken en je grootste kransje komt. En dat je daarmee je wiel beschadigt of dat je derrieur sloopt.
En het afstellen van je derrieur, hoe werkt dat als je dat nog nooit hebt gedaan?
Ja, dat is te ingewikkeld eigenlijk om even...
Nou, we gaan
in
toch
in
proberen.
Één minuut, we gaan toch proberen.
Ja. Moeten die podcast ook vullen, hè? Dus,
je hebt een afstelling van links naar rechts, zeg maar. Ja. Dus dat hij niet tegen je wiel
aan
aangaat.
Aan de onderkant van je derrieur, hè? Zit dat...
Ja, dat ligt ook weer aan wat voor derrieur. Aan de achterkant zit hij
meestal. Een beetje schuin achter.
Ja, en tegenwoordig hebben natuurlijk heel veel mensen ook al elektronische schakelgroepen. Dus dan is dat nog weer anders. Maar je stelt zeg maar een soort limiet in dat hij niet voorbij... Dat niet kan gebeuren wat ik net zei. Hè? Dat hij niet tussen je kransjes en je wiel in kan komen. En je stelt de hoogte in. Dus dat zeg maar het bovenste derrieurwieltje, dat moet een bepaalde afstand hebben van je kransjes, zodat je ketting goed loopt. En,
hoe doe je dat dan? Door dat afstellen?
Er zitten twee hele kleine imbusjes.
Links en rechts?
Links
staat er op volgens mij?
Nee, hoog en laag.
Hoog en laag.
Ja, hoog en laag staat er meestal op.
Ja.
En dat is een kwestie. Dat wat handig is als je je fiets ergens op kan zetten, op zijn werkplaats standaard. En dat het allerfijnste is als je dan met twee mensen bent. Dat één iemand voor jou eventjes aan de trappers kan draaien. Terwijl jij en kan schakelen. Terwijl jij aan de achterkant kijkt of die derrieur een beetje goed loopt. Je hoort het ook natuurlijk.
Ja.
En dan kun je steeds voorzichtig een beetje afstellen.
En maar dat is ook gewoon een kwestie van gaan doen.
Gaan doen. Niet... Onderhoudsgidsen eerst lezen. Ja. Of YouTube is je vriend. Daar wordt het ook allemaal uitgelegd natuurlijk.
Hey, en remschijven, want tegenwoordig fietsen denk ik 8 op de 10 met remschijven.
Ja, ja.
Remblokjes vervangen.
Remblokjes vervangen, dat kan iedereen. Dat is, met een multitooltje, ja. En een klein schroevendraaiertje. Er zit een borgbouwtje in. Die heeft aan de binnenkant, aan de wielkant zit daar een soort pinnetje meestal, ja. Op. Een soort veiligheidspinnetje. Die trek je eruit, dan draai je het schroefje eruit. Ik heb het toevallig gisteren gedaan, dus ik heb het nog heel levendig voor me. Je haalt even je wiel eruit. Trek je dat borgpinnetje eruit, draai je dat schroefje eruit. En dan kan je zo allebei je blokjes samen met een veertje. Als je nieuwe blokjes koopt, krijg je ook weer een nieuw veertje, ja. Erbij. Trek je de blokjes eruit, schuif je de nieuwe erin.
Wat is dan een veel voorkomende fout?
Veel voorkomende fout is dat mensen in hun remmen gaan knijpen terwijl ze...
Het voorwiel eruit is.
Dus ja. Dat zeg maar de zuigers van je rem gaan dan naar binnen en dan krijg je die blokjes er niet tussen. Dus van je rem
en hoe los je dat weer op?
Je hebt een speciaal gereedschap voor. Remspreiders heet het.
Zuigerspreiders.
Ja. Ik doe het met een oude beitel die precies de lekkere breedte heeft. Die heb ik bot gemaakt en die past er ook heel goed tussen. En dan kan je even een beetje wrikken en dan duw je zo netjes je zuigers weer de calipers in.
Maar gewoon heel erg belangrijk. Gewoon nooit je rem.
Niet aan je remmen zitten als er geen wielen, nee. Wielen of remschijven in zitten. En ook heel belangrijk is dat je niet niet met vet in de buurt van je remblokken komt.
Want wat gebeurt er dan?
Als er vet op je remblokjes komt, dan remmen ze niet goed, nee. Meer. En dat krijg je er heel erg lastig weer af.
Dus nooit als je denkt, ik ga even mijn fiets schoonmaken. Nee,
met vingers
poetsen
of zo. Ik heb net even aan mijn ketting gezeten. Ga ik nu even met mijn blokjes kleppelen. Ja. Dan eerst even handen schoonmaken.
Een hele belangrijke.
Ja.
Dan hebben we volgens mij wel de basics gehad. Van als je het hebt over fiets. Onderhoudsmiddelen, fietsgereedschap.
Ja.
En eigenlijk de meest voorkomende dingen die je kan doen qua fietsonderhoud.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Zijn er dan nog dingen die ik vergeten ben om jou te vragen?
Volgens mij niet. Nee, volgens mij moet je hiermee lekker op pad kunnen. En hoezeer we ook houden van onze lokale fietsenmaker. Ik raad iedereen aan om ook gewoon zelf een beetje te gaan sleutelen. Ja. Want het is gewoon ook leuk en je leert je fiets beter kennen.
En een goed hulpmiddel is de...
De onderhoudsgids.
Ja, om maar even reclame gemaakt, te maken, ja. Natuurlijk. Ja. Fiets.nl/shop, daar kan je gewoon de gids bestellen.
Ja.
Met een hele hoop foto's die het een stuk makkelijker maken om het te begrijpen.
Ja, we hebben dat ding veel te goedkoop gemaakt.
Ja,
het is bijna een boek en de prijs van de tijdschrift.
Ideaal om hem in huis te halen. Ook voor mensen met twee linkerhanden.
Ja.
Ik gebruik hem ook regelmatig. Ja. Kost mij dan nog steeds...
Het hoofdstuk bidonhouder monteren. Ja.
Maar die bewaren wel voor een andere keer. Die anekdote. Ja. Hey, Edwin, dankjewel. Ja. En vooral inderdaad, ga het gewoon ook doen. Hè? Want oefening baart kunst.
En als je er niet uitkomt, mag altijd even mailen naar de redactie.
Nou, redactie @fiets.nl.
Precies.
Dankjewel. Dit was Fiets de Podcast, aflevering 76. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf
fietsen.